Hoofdstuk 10. Een verstrengeling van belangen. Statines voor alle ouderen kan jaarlijks 8000 levens redden, schrijft de Britse krant The Times in 2019. De Telegraph intussen citeert een professor die betrokken is bij het onderzoek naar onderzoek dat voor het nieuws zorgt. Citaat: wat mij betreft wordt iedereen van 75 jaar en ouder een statine aangeboden. Einde citaat. Ook het Nederlandse tijdschrift Pharma Selecta, dat gratis wordt toegezonden aan openbare apothekers en ziekenhuisapothekers, is positief, net als Medisch Contact, het vakblad voor artsen. Wat je als lezer verwacht van dergelijke publicaties is dat de auteurs iets verder kijken dan de eerste aanblik en je inlichten over mogelijke belangenverstrengelingen. Dat is toen verzuimd, maar laten we het hier wel doen. Onderaan de publicatie van de meta-analyse in The Lancet, want daar gaat het hier over, staat een lange lijst met namen van betrokken wetenschappers. Zonder uitzondering zijn ze deel van de Cholesterol Treatment Trialist Collaboration, CTT. Het is een organisatie die het recht heeft gekregen, het alleenrecht, om te werken met alle data waarop de onderzoeken naar statines zijn gebaseerd. Deze gegevens, die ook gaan over al dan niet ernstige bijwerkingen, zijn eigendom van de farmaceutische bedrijven. En het is niet dat de invloed van de industrie hier stopt. De invloed rijdt nog verder, blijkt onderaan het document uit de lijst met de bedrijven waarvoor de bij de meta-analyse betrokken wetenschappers werken. Elke grote en minder grote farmaceut die je kunt bedenken komt voortdurend terug achter de namen van de medewerkers. Amgen, Bayer, Merck, Novartis, Sanofi, Pfizer en ga zo maar door. Waar nog bij komt dat de CTT een directe link heeft met de Clinical Trials Services Unit, STSU, vol met leden en geleid door leden van de CTT. De laatste keer dat ik keek, schrijft de Britse arts Malcolm Kendrick begin 2019, had de CTSU bijna 300 miljoen pond ontvangen van de farmaceutische industrie voor het doen van onderzoek naar cholesterolverlagende medicijnen. Einde citaat. De inkomsten van de CTSU kwamen in 2014 aan het licht toen het bij monden van professor Rory Collins van het British Medical Journal eiste dat de twee kritische artikelen over bijwerkingen van statines zou terugtrekken. Een onderzoek volgde met als conclusie dat beide artikelen niet hoefden te worden teruggetrokken. Wat tegelijk ook bleek was dat er honderden miljoenen van de industrie zijn bijgeschreven op de rekening van de CTSU. Kader in de clinch. De CTSU en Rory Collins zijn onderwerp van onderzoek van de Sunday Times. Dat schrijft in 2016 dat Collins de uitvinder is van een test die duidelijk maakte in hoeverre iemand last zal krijgen van spierpijnen als gevolg van statines. Een licentie voor de speekseltest leidt tot een Amerikaans product met de naam Statin Smart. De begeleidende video opent met een cardioloog die vertelt dat het een feit is dat tot 50% van de patiënten hun statines niet neemt. De bijbehorende website maakt duidelijk dat 29% van de statinegebruikers last heeft van spierpijn, spierverzwakking of spierkramp. Heel andere getallen dan de uitvinder laat horen. Collins spreekt van dergelijke spierproblemen bij 1 op de 10.000 statinegebruikers. De Britten en de Amerikanen raken met elkaar in de clinch, waarbij bekend wordt dat de Universiteit van Oxford 300.000 pond heeft ontvangen voor de licentie van Statin Smart en dat er $100.000 is overgemaakt naar de CTSU. Inmiddels is de website statinsmart.com uit de lucht. De lange lijsten met bedrijfsnamen in de Lancet zijn niet uniek. Kijk eind 2019 maar eens naar de nieuwe richtlijn over chronische coronaire syndromen, uitgevaardigd door de European Society of Cardiology. De tekst beslaat 50 pagina's, gevolgd door, weggestopt maar wel te vinden, een document met daarin de inkomstenstromen van de opstellers van de richtlijnen. Een document dat nog langer is dan de richtlijn, 63 pagina's die grotendeels zijn gevuld met namen van farmaceutische bedrijven. Tegelijk brengt de vereniging, samen met de European Atherosclerosis Society, een nieuwe dyslipidemie-richtlijn uit. Citaat: de richtlijn beoogt te verzekeren dat de beschikbare middelen, statines, ezetimibe en PCSK9-remmers, zo effectief mogelijk worden gebruikt om LDL-niveaus te verlagen in degenen met de meeste risico's. Einde citaat legt een aan de industrie gelieerde website uit. De richtlijn bestaat uit 60 pagina's plus 66 pagina's met financiële declaraties, vol met namen van farmaceuten die op de een of andere manier financieel hebben bijgedragen aan het werk van de bij de richtlijn betrokken wetenschappers. Over de vereniging zelf schrijft de kritische huisarts Hans van der Linden in 2020: de European Society of Cardiology krijgt ieder jaar direct en indirect zo'n 100 miljoen euro van farmaceutische bedrijven. De ESC weet drommels goed dat daar onherroepelijk een einde aan komt zodra de ESC niet langer de marketing van geneesmiddelen zou ondersteunen. Dat betekent het einde van haar financiële armslag en een groot deel van haar activiteiten. Het propageren door de ESC zonder enig bewijs van steeds lagere LDL-streefwaarden is een schrijnend voorbeeld van de horigheid. Het bedrag van 100 miljoen euro is minder dan 2% van de omzet die daarmee wordt gegenereerd. Einde citaat. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Harvard-docent en arts John Abramson schetst een beeld van de recente geschiedenis en begint in 1980. Toen academische onderzoekers nog hun neus ophaalden voor geld van de farmaceutische industrie. Vervolgens verscheen de Amerikaanse president Ronald Reagan op het toneel, verslechterde de economie en wenden veel wetenschappers zich tot de medicijnmakers voor financiering. Toch werd in 1991 nog 80% van het commercieel gefinancierde onderzoek gedaan aan de universiteiten. Citaat, dus de universiteitsonderzoekers beheersten het studieonderwerp, de gegevens en de publicatie. Einde citaat. Waarna er veel veranderde, een radicale transformatie, noemt Abramson het. Met als gevolg dat sinds 2000 slechts 34% van het commercieel gefinancierde onderzoek wordt gedaan door de universiteiten. De rest gebeurt door winstgevende bedrijven, citaat, zij spelen een hoofdrol in het onderwerp van het onderzoek, einde citaat. Ook Hans van der Linde heeft gekeken naar het probleem van onderzoek en financiering. Hij geeft een voorbeeld van de winstmaximalisatie die de industrie zoekt bij het doen van onderzoek, de zogenoemde MeToo-preparaten. Deze ik ook een stukje van de koek medicijnen zorgen voor honderden overbodige varianten van succesmiddelen zonder bewezen meerwaarde op harde eindpunten, zegt Van der Linde. Om lucratieve patenten in handen te krijgen wordt telkens een miljoenen publiek blootgesteld aan modificaties van een succesmolecuul, terwijl zelfs geringe modificaties al levensgevaarlijk kunnen zijn, eind citaat. Het bleef zonder hem niet zonder gevolgen en kostte honderdduizenden mensenlevens. Daar tegenover staat het basale onderzoek van universiteiten, het soort onderzoek dat volgens hem leidt tot werkelijke doorbraken in de farmacotherapie, die vervolgens vaak worden opgekocht door farmaceutische bedrijven die ze vermarkten en er miljardenwinsten mee maken, zegt hij. Citaat, dat farmaceutische bedrijven de uitvinders zijn van nieuwe medicijnen is een marketingsprookje, ze doen nauwelijks basaal onderzoek, einde citaat. Terug naar Abramson. Hoe werkt de situatie die hij schetst in de wetenschappelijke praktijk? Begint ermee dat de meeste auteurs van de onderzoeksverslagen, legt hij uit, niet alle data onder ogen krijgen van hun eigen onderzoek. Ze zien alleen gegevens die hun worden verstrekt door de medicijnmakers en dienen hun artikelen slechts in bij de medische tijdschriften als de bedrijven hun dat toestaan. Ik belde eens een hoofdonderzoeker op van een artikel dat aan ons werd voorgelegd, vertelt Marcia Angell, voormalig hoofdredacteur van de New England Journal of Medicine, en vroeg hem waarom hij de bijwerking had verzuimd te melden van het nieuwe medicijn dat hij testte. Zonder enige merkbare gêne zei hij dat de sponsor hem dat niet toestond. We hebben zijn onderzoeksverslag niet gepubliceerd, maar een andere publicatie deed dat wel, einde citaat. Abramson, de medicijnfabrikanten zijn geneigd onderzoek dat hun verkoop niet stuwt, niet te publiceren. Zelfs het proces van peer review helpt dan niet, zegt hij, want net als de onderzoekers kunnen de peer reviewers niet de volledige hoeveelheid gegevens inzien. Manifest, zo kan het niet langer. Het BMJ, zoals het toonaangevende British Medical Journal bekend staat, is het zat. Publiceert onder leiding van hoofdredacteur Fiona Godley een manifest met problemen en oplossingen. Want zo kan het niet langer, menen Godley en de rest van het wereldwijde team van invloedrijke onderzoekers, artsen, toezichthouders en betrokken burgers, zoals ze zichzelf omschrijven. Ze willen op bewijs gebaseerd onderzoek, maar zonder commerciële invloed. Een verzoek dat zo redelijk overkomt dat het enigszins verwondert dat het nodig is eind 2019 dit zwart op wit te moeten zetten. Een van de problemen die in het manifest worden aangekaart zijn dat in bijvoorbeeld de VS bijna 60% van het medisch onderzoek wordt gefinancierd door de industrie en dat die industrie opleidingsevenementen gebruikt om haar invloed uit te oefenen op artsen. Ook wijzen de auteurs erop, mede op basis van Duits onderzoek in 2013, dat medische tijdschriften vaak een mooier verhaal noteren dan wordt gerechtvaardigd door de onderzoeksresultaten waarover het verslag wordt gedaan. Dit komt nog bovenop het aantoonbare probleem dat gesponsord onderzoek vaak positief uitvalt voor de sponsor, wat minder vaak gebeurt bij onafhankelijk gefinancierd onderzoek. Eigenlijk zijn de problemen nog groter. Dat blijkt als in 2020 farmaceut Novartis $670 miljoen overmaakt aan de Amerikaanse overheid om daarmee een rechtszaak te beëindigen. Die maakte duidelijk hoe het bedrijf 10 jaar lang voor meer dan $100 miljoen artsen op spectaculaire wijze had omgekocht ten bate van hogere omzetten voor onder meer medicatie voor hart- en vaatziekten. Het nieuws stapelt op onderzoek van een jaar eerder, gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift JAMA. Dat liet niet alleen zien hoe de industrie aan ruim 76.000 Amerikaanse artsen betalingen had gedaan, maar toonde tevens aan dat een succesvolle marketing leidde tot een toename van het voorschrijven van opioïden door artsen en een stijging van de sterftecijfers. Bijna tegelijk verschijnt in hetzelfde tijdschrift een overzicht van de uitgaven die farmaceuten doen om artsen ervan te overtuigen hoe goed hun product wel niet is. Het overzicht beslaat de periode tussen 1997 en 2016 en laat een stijging zien van de kosten aan deze doelgerichte voorlichting die 68% betreft van het totaal. Een totaal van marketingkosten dat inmiddels jaarlijks ruim €27 miljard bedraagt. Een stuk verder op de wereld is het nieuws al niet veel beter. Aan Australische artsen, verplegers, apothekers en specialisten werd tussen 2011 en 2015 meer dan €155 miljoen besteed door de farmaceutische industrie. Onderzoek laat zien dat loyaliteit al merkbaar wordt na een eenvoudige maaltijd en dat artsen die aanwezig zijn geweest op evenementen van de industrie duidelijk meer recepten uitschrijven voor producenten van de desbetreffende farmaceut. Wie op dit punt in het verhaal hoopt op de invloed van de regulerende organisaties, wacht een teleurstelling. Zelfs zij zijn financieel afhankelijk van de industrie, zoals het Europees Medicijnagentschap met 87% van het budget in 2017. De lijst met concrete voorbeelden is lang en over dit onderwerp heb ik al uitgebreid geschreven in Weet wat je eet en eerder in dossier Mexicaanse griep. Om kort te gaan, de problemen zijn reëel, maar gelukkig zien de opstellers van het manifest uit 2019 in het British Medical Journal een uitweg, voornamelijk via de overheid die onafhankelijkheid van de industrie zou moeten garanderen. Kader. Transparantie. Nederland was, geïnspireerd door de Amerikaanse Sunshine Act, het eerste land ter wereld met een zogenoemd transparantieregister. De bijbehorende website maakt betalingen zichtbaar van de industrie aan zorginstellingen, artsen en patiëntenvereniging. In België is er de website Be Transparent. Cijfers over België, waar de wet nog meer transparantie afdwingt dan in Nederland, laten zien dat de industrie in 2018 inclusief sponsoring van onderzoek bijna 220 miljoen euro investeerde in samenwerking met zorgverstrekkers, zorginstellingen en patiëntenverenigingen. Het gevolg van de geringere transparantie in Nederland wordt medio 2019 duidelijk met de cijfers over 2018. Nederlandse artsen ontvangen 3 maal minder dan in België, waar 26 miljoen euro wordt overgemaakt. Opmerkelijk, aangezien er in België 1/3 minder artsen zijn dan in Nederland. Belgische patiëntenorganisaties krijgen bijna 10 miljoen euro tegenover 1,7 miljoen voor Nederlandse patiëntenorganisaties. Voor onderzoek ontvingen Nederlandse artsen en ziekenhuizen in 2018 bijna 110 miljoen euro. De Volkskrant schrijft in 2019: Frederik Schutte, secretaris van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame, CGR, en verantwoordelijk voor het register, denkt dat de verschillen met België zo groot zijn omdat daar alle betalingen worden geregistreerd, terwijl hier de ondergrens op 500 euro ligt. Wat ook niet helpt, blijkt een jaar eerder uit onderzoek van onderzoeksjournalistiek platform Follow the Money, is dat tientallen artsen financiële contracten hebben met fabrikanten van medische hulpmiddelen zoals pacemakers en protheses, maar dit niet melden bij het transparantieregister. Eerder was al bekend dat er sluiproutes bestonden waarbij industriegeld indirect via nascholingsbureaus bij de artsen belandde. PvdA-Kamerlid Lilian Ploemen, die werkt aan een initiatiefwet om een wettelijke meldplicht af te dwingen, zegt in 2018: geheime contracten zijn onacceptabel. Een evaluatie van het register in 2019 door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik laat zien dat het lastig is om na te gaan of de gemelde gegevens volledig zijn, in de zin dat alle farmaceutische bedrijven alle financiële relaties melden die ze moeten melden. Daarvoor worden steekproeven met de 180 graden vergelijking ingezet. Einde citaat. Vergelijkbaar met het Nederlandse transparantieregister is er in de VS de website Open Payments. Daarover schrijft de Nederlandse arts Hans van der Linden in 2020: Verbijster u over de honderdduizenden artsen die vele miljarden dollars krijgen toegeschoven. Een volledig verziekte cultuur die de samenleving financieel teistert en de patiënt speelbal maakt van gewetenloze pillenproducenten. Hoe zit dat in Nederland? U hoeft slechts iedere week de commerciële bijdrage van Medisch Contact Topic te openen, die overigens niet onder de redactionele verantwoordelijkheid valt. U leest dan hoe in ons land hoogleraren en specialisten hun collega's op het verkeerde been zetten met zoetgevoist gewauwel zonder feiten aan te dragen. Gladde praat, meestal geschreven door spookschrijvers, ghostwriters over nieuwe antidiabetica, cholesterolverlagers, inhalatoren en anticoagulantia. Het is allemaal een graadje minder erg dan aan de overkant van de grote plas, maar het is een kwestie van tijd als we niet ingrijpen. Einde citaat. Kader. Over Hans van der Linden. Hans van der Linden, 1943, werkte 2 dagen per week in een groepspraktijk in Capelle aan de IJssel, waar hij al sinds 1975 praktijk houdt. Hij geeft nascholing aan artsen die daarvoor studiepunten ontvangen. Zijn colleges gaan over de invloed op artsen van de farmaceutische industrie in de vorm van zogenoemde mollen. In de criminologie is een mol iemand die infiltreert en undercover zijn werk doet. In dit geval is het een afkorting voor Medical Opinion Leaders. Dit zijn vaak invloedrijke medici met conflicterende belangen die hun invloed aanwenden voor de promotie van medicijnen, maar zonder dat dit bekend is bij hun publiek. Vrij Nederland in 2012 over Van der Linden. Al jaren vecht hij tegen de ongegeneerde beïnvloeding van de grote farmaceuten op zijn collega-artsen, de vervuiling van de geneesmiddelenmarkt door nepmedicijnen en de wijze waarop commerciële belangen de wetenschappelijke objectiviteit onder druk zetten. In 2004 klaagde hij bijvoorbeeld met succes 3 grote geneesmiddelenfabrikanten aan bij de Codecommissie Geneesmiddelenreclame omdat die zijn collega-dokters te veel in de watten legden. Ze moesten hun activiteiten staken. Einde citaat. Van der Linden: Ik heb jaren gewerkt bij het College voor Accreditatie Huisartsen en daar heb ik geleerd hoe de hazen liepen, hoe nascholing werd gebruikt als marketinginstrument. Ik beoordeelde aanvragen voor accreditatie en visiteerde de nascholingen vervolgens ook. Zo ging ik een paar weken lang de beroemde skicursussen langs. Elke dag een andere skiplaats, elke dag een andere cursus van de farmaceutische industrie. Op 1 na heb ik ze de accreditering afgenomen. Dan zat daar zo'n hele zaal artsen, respectabele broeders en zusters en vroeg ik wat ze ervan vonden. Ze vonden me een zeikert die spijkers op laag water zocht. Geen flauw benul van hoe ze gemanipuleerd werden, eindcitaat. In 2019 is de situatie niet veel verbeterd, schrijft Van der Linden. Wereldwijd is er geen medische beroepsgroep waarin de farmaceutische industrie zoveel geld steekt als in cardiologen, eindcitaat. Hij meent dat het voor een tijd is voor moreel beraad. De kritiek van Van der Linden ondervindt zelf ook weer kritiek van mensen die het opnemen voor de farmaceutische industrie, die immers hoge kosten moet maken ten einde medicijnen te produceren die zoveel goed voor ons doen. Van der Linden is bekend met de argumentatie en wijst erop dat slechts een klein deel van de omzet van de medicijnfabrikanten, zo'n 13%, gaat naar onderzoek en ontwikkeling. En dat zelfs daar nog op is af te dingen, omdat van dat percentage ook de zogenoemde seeding trials worden gefinancierd, dus wetenschappelijk onderzoek dat slechts is bedoeld om nieuwe geneesmiddelen bekendheid te geven. Een verkapte vorm van marketing dus. Wat blijft er over? Van der Linden, verreweg het grootste deel van de genoemde 13% van de omzet gaat naar de ontwikkeling van varianten van bestaande succesmiddelen. Het gros van die varianten is niet bewezen veilig en niet bewezen effectief, einde citaat. Hij schat dat van de 13% er tussen de 3 en 5% gaat naar innovatief onderzoek, terwijl een veelvoud tussen de 20 en 30% gaat naar marketing en dat de winsten worden geboekt van een vijfde van de omzet. In 2020 laten de cijfers van een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld, Novartis, over het jaar ervoor zien dat het ruim 23% winst boekte, waarbij een gemiddeld ander bedrijf zo'n 10% scoort. Marcia Agnew, arts, de eerste vrouwelijke hoofdredacteur van de New England Journal of Medicine en auteur van het Engelstalige boek De Waarheid over medicijnfabrikanten, hoe ze ons misleiden en wat eraan te doen, spreekt over uitzinnige bedragen die worden gevraagd door de fabrikanten om de kosten voor onderzoek en ontwikkeling te dekken. Iets dat het publiek slikt voor zoete koek op basis van wat zij propaganda noemt. In 2018 brengt zij in de New York Times de tijd in herinnering dat het de wetenschappers waren die bepaalden waar zij onderzoek naar wilden doen. In plaats van de farmaceuten die vervolgens ook het onderzoek betalen, de onderzoekers beïnvloeden door hen te sponsoren en hun nascholing te verzorgen en de onderzoeksgegevens beheren. De degens te kruisen met hoogleraar interne geneeskunde Ivo Smulders, dat klinkt Hans van der Linden goed in de oren als hij daarvoor eind 2019 wordt uitgenodigd door een cardiologievereniging. Onderwerp is de dan nieuwe cardiovasculair risicomanagement richtlijn en de daarin vermelde zeer lage LDL-streefwaarde waarover je meer leest in het hoofdstuk over cholesterolwaarde. Smulders, werkzaam voor het Amsterdam UMC, was lid van de commissie die aan de basis stond van de richtlijn. Tijdens het proces van uitnodigen stuurt de organisatie Van der Linden dit berichtje toe. Gezien uw, ook volgens een aantal leden, terechte strijd tegen vermenging met de industrie, is het goed om het volgende te weten. De vereniging heeft ongeveer 8 sponsoren en organiseert de congresreizen voor de leden en ondersteunt de vereniging financieel. De invulling van de avond gebeurt geheel naar onze smaak, zonder welke invloed dan ook op het programma of sprekers door de sponsors. Wel mag van iedere sponsor een vertegenwoordiger aanwezig zijn. Van der Linden, ik reageerde dat onderwijs en overleg vertrouwelijk en besloten moeten zijn, reden waarom sponsors niet aanwezig mogen zijn bij geaccrediteerde nascholing. Sponsors observeren dan hoe artsen individueel en collectief over hun middelen denken en stemmen dan daar hun marketingactiviteit op af. Artsen kunnen het gevoel krijgen niet vrij uit te kunnen spreken uit vrees hun persoonlijk gunstbetoon of dat van de vereniging te verliezen. Ik verzocht daarom de mogelijkheid om te onderzoeken of de sponsors toch buiten de deur konden worden gehouden. Dat was niet mogelijk, zo luidde het antwoord, want zo was het contractueel vastgelegd. Ik vroeg of men zich realiseerde waarom sponsors daar zo op gebrand waren dat ze dat zelfs contractueel hadden laten vastleggen. Ik was eerlijk gezegd sprakeloos dat het was gebeurd. Als lid van het College voor Accreditering Huisartsen namen wij bij visitaties geen genoegen met de aanwezigheid van sponsors in de onderwijsruimte. Ten slotte had ik, met alle respect voor Ivo Smulders, weinig zin om deel uit te maken van een setting waarbij hij zich ten overstaan van sponsors kon profileren als voorstander van medicamenteuze cholesterolverlaging. Zijn kans op onderzoeksfinanciering zou daarmee ongetwijfeld stijgen, maar dan zonder mij. Ik bedankte daarom alsnog voor de eer om deel te mogen nemen aan deze controverse bijeenkomst. Einde citaat. Kader. Kosten medicijnontwikkeling. Medicijnontwikkeling, wat kost dat eigenlijk? Minder dan gedacht blijkt uit 2020 uit onderzoek van de KU Leuven en de London School of Economics, gepubliceerd in JAMA. Kijkend naar 63 farmaceutische middelen die in de periode tussen 2009 en 2018 werden ontwikkeld, merken de onderzoekers dat de gemiddelde kosten ruim €1 miljard zijn. Citaat, dat is beduidend minder dan tot nu toe werd aangenomen. Einde citaat. Uitschieters waren middelen tegen kanker waarvan de ontwikkelingskosten gemiddeld €3,7 miljard bedroegen. Onderzoeksleider Jeroen Luiten pleit voor meer transparantie van de bedrijven die vaak nu nog hun informatie geheim houden. Op die manier zou kunnen worden voorkomen dat we, citaat, als samenleving geblinddoekt prijsonderhandelingen voeren, einde citaat.